We willen vanmiddag graag lezen Openbaring 10 en hoofdstuk 11 vers 1. En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd, en zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur, en hij had in zijn hand een geopend boekje, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken. En zij zeiden: ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij: neem het en eet het op. En dat zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Tot zover. Morgen is het 16 september, volgens uw en mijn agenda. En dan is het Grote Verzoendag in Israël, Yom Kippur. De dag waarop destijds een keer een oorlog uitbrak. Dat herinnert u zich. Maar een hele bijzondere dag. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, lezen we niet dat er ooit iets van het grote verzoendag gebeuren is geweest. Je kunt het niet vinden. En dat komt waarschijnlijk omdat in het Nieuwe Testament er wel een tempel stond, maar er was geen heilige der heiligen met een ark daarin. Die ark is nooit teruggekomen. Volgens Jeremia 3 is die nooit meer teruggekomen, zou niet gezocht worden, zou ook niet weer gemaakt worden. Die ark is destijds een keer weggevoerd, maar niemand weet waar die ark gebleven is. Er zijn allerlei gissingen. In Ethiopië zou een tempeltje staan. De Tros heeft dat hier in Nederland onthuld. Maar anderen, ja, misschien weten die ook iets. Maar anderen zeggen: het zou misschien toch wel helemaal onder het tempelbergcomplex bewaard kunnen zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat de ark daar zou zijn. Goed, weet ik ook niet helemaal zeker. Maar het gaat mij om wat anders. Op de grote verzoendag gebeurde er iets bijzonders. Sommigen hebben wat avonden of studies over de tabernakel meegemaakt en zullen zich dit herinneren, want ik heb het toen ook gezegd. Op de grote verzoendag zag de hoge priester er echt anders uit. Altijd liep de hoge priester in een schitterend hoge priesterlijk kleed, prachtig, echt heel mooi, heel duur, met gouden draden en blauw-purper, rood-purper, scharlaken, linnen, gouden draden, maar ook diamanten, prachtige dingen, helemaal versierd, helemaal kleurrijk. En gouden belletjes aan de onderkant van zijn overgooier. En tussen de gouden belletjes hing dan een granaatappel in allerlei kleuren. Nou, je kon die man horen lopen. Echt. En op zijn hoed een grote gouden plaat, de Heere Heilig, een diadeem, schitterend. Het was een en al glorie, een en al schittering. Zo liep hij altijd. 359 dagen per jaar. Toen had het jaar 360 dagen en u voelt het, één dag liep die anders. En dat was op de grote verzoendag. Nu ga ik het anders zeggen. Altijd heeft de Heer Jezus glorie en heerlijkheid gehad. Altijd een en al schittering. Altijd prachtig. Adembenemend mooi. Maar één dag, ik zet hem even tussen aanhalingstekens. Eén dag liep hij anders. En dat was toen hij hier op aarde kwam. Waarvan de Bijbel zegt, hij had gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem begeerd zouden hebben. En toen is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Uiteindelijk bespot, gesmaad, geslagen, aan alle kanten miskend, op een vreselijke manier behandeld. En de Heer Jezus is toen dat werk gaan volbrengen. Op de grote verzoendag. En toen is de Heer Jezus met zijn eigen bloed in het heilige der heiligen gegaan. In de hemel zelf, zegt de Bijbel. Niet in een met handen gemaakt heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. De hoge priester deed dat vroeger op die grote verzoendag. Dat was toen de 10e van de 7e maand. Dat was de dag van de grote verzoendag. En 's morgens ging de hoge priester het heiligdom binnen en dan ging hij van kleren veranderen. In het heiligdom, in de tempel of in de tabernakel. Daar lagen hele speciale kleren, heilige linnen kleren. En die trok hij aan. En als hij het werk volbracht had, trok hij die linnen kleren van die dag weer uit. Echt kleren zonder enige opsmuk. Heel gewoon. En liet ze daar. En hij ging zich weer in dat prachtige gewaad steken en kwam dan naar buiten en zegende het volk. We zien hier in hoofdstuk 10 de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid. We zien hem naar buiten komen op een manier zoals we hem nog nooit gezien hebben misschien. We denken aan de Heer Jezus, degene die naar het kruis ging, die zijn leven liet, die daar vreselijke dingen moest doormaken om jou en mij gelukkig te maken. En dank hem daarvoor. Dank hem daarvoor. Yom Kippur, grote verzoendag. Het is echt gebeurd. Het is echt volbracht. Het is werkelijk, werkelijk gedaan door hem. Maar hij is meer dan iemand die verguisd werd. Dan iemand die geen gedaante van glorie of heerlijkheid had op dat moment. Dat was wel zo. Zo was de Heer Jezus. Maar dat hoorde, sorry, het woord horen, bij de grote verzoendag. Dat was de entourage van die dag. En dat was voorzegd in het Oude Testament. En dat is heel merkwaardig dat zoiets in de Bijbel staat. Als de grote verzoendag voorbij was, dan liep de hoge priester weer in zijn schitterend gewaad. En je kon hem weer horen. En je kon hem zien. En je kon je vergapen aan zijn prachtige kleuren en kostbare elementen. Hoofdstuk 10 van het boek Openbaring brengt de Heer Jezus naar buiten. Hij verschijnt. En hoe? Nu, hij komt uit de hemel, uit het heiligdom, waar hij naar binnen is gegaan, nu zeg ik het maar heel eenvoudig, waar hij met zijn bloed naar binnen is gegaan op de dag zelf, maar waar ook hij naar binnen is gegaan om te worden gekroond met eer en met heerlijkheid. En hij is daar nu en hij komt naar buiten. De hemel gaat open opnieuw en hij komt naar buiten. En er is een wolk om hem heen. Misschien weet u het nog, misschien herinnert u zich dit nog, maar ook dat is al aan de orde geweest, een beetje, weet je wel. Altijd als het gaat om de glorie van God, dan is er een wolk bij. Niet een soort regenwolkje van een bewolkte dag in Nederlandse klimatologische situaties. Nee, een wolk van heerlijkheid, de Shechina, de wolk van glorie. U weet het, in het Oude Testament kwam er een wolk van glorie. Overdag was dat een licht, 's nachts een vuurverschijnsel, maar het was heel duidelijk een wolk. En die wolk heeft het heilige der heiligen vervuld. Toen woonde de Heere daar En de mensen konden niet eens naderen vanwege de glorie van dat moment. En dat is steeds zo gebleven. En die heerlijkheid van God, die glorie van God was ook bij hen, bij het volk van God, bij het volk Israël, was over hen, was boven hen en zij konden letterlijk vernachten in de schaduw van de Almachtige. Want ze hadden een schitterende situatie, 40 jaar lang in de schaduw van de Heere God. Je kunt je het haast niet voorstellen. We hebben net een paar dagen mooi weer gehad, ik sta ergens in Drenthe vanwege bijbelstudies daar en we konden buiten zitten en... Nou, toch maar een parasolletje. Hè? Maar je houdt het toch niet helemaal, echt helemaal vol. Hè? Nooit een parasolletje. Nee. Was niet nodig. Want de Heere was er met zijn wolk constant boven. 40 jaar lang, permanent, in de schaduw van de Almachtige. Want de wolk van de Heere was erboven. Nou, dat moet super zijn geweest, zeker in de woestijn, want 's nachts koelt het daar enorm af. Helder weer, altijd heel koud 's nachts. Nee hoor, ben je zelf niet. De schaduw van de Almachtige. Nooit te koud, nooit te warm. Super hè, dat is God hoor, dat is Yahweh, dat is de Heere. Geweldige dingen kunt u vinden van hem in het Oude Testament. Die wolk van glorie was er toen de Heer Jezus naar de hemel ging. U leest er misschien overheen. Want in Handelingen 1 staat dat de Heer Jezus naar de hemel ging. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En wij bedenken dat het een gewone regenwolkje was. Nee, helemaal niet. Nee, de wolk van glorie. De wolk. Weet je waarom ik dat zeggen mag? Omdat gezegd wordt, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij terug. Handelingen 1. En ik weet precies hoe die terugkomt. Ezechiël 1. In een wolk. Daar heb je het weer. Nou ja, een beetje emotioneel van mij. Maar dat is gewoon zo. Dat is zo geweldig. Als je daarop let, dan zijn het gewoon prachtige dingen. Oh ja, dat is die harmonie in de schrift. Die harmonie is zo uniek. Want de wolk, de Shechina, hoort bij de heerlijkheid, bij de glorie van God. En als hier in hoofdstuk 10 van het boek Openbaring een engel, een sterke engel, neerdaalt uit de hemel, bekleed met een wolk, dan snapt u het. Dat is niet zomaar een engel, een van de 12 legioenen, weet je wel, maar er waren een flink aantal van. Dit is de Heer Jezus zelf. Hij komt in glorie uit de hemel. Maar zo is hij weggegaan, zo komt hij ook terug. En dat blijkt ook. Hoe gaat u naar de hemel straks? Hoe is de opname van de gemeente? We zullen in wolken worden weggevoerd, de Heer tegemoet. Daarom had een oude dichter vroeger al gedicht: op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op naar. Ja, dat is hetzelfde. Maar zo gaat u. Zoals hij gaat, zo gaat u. Met dezelfde taxi. Sorry voor mijn term. Met dezelfde glorie en dezelfde heerlijkheid. U gaat op een prachtige manier naar de hemel, naar de Heer Jezus. Hij komt nu terug. Hoofdstuk 10. We zijn weer bij ons onderwerp. Maar eigenlijk maakt dit heel veel uit, hè, hoe je kijkt naar die kleine dingetjes die hier gewoon genoemd worden. Want hij verschijnt. Een regenboog was op zijn hoofd. Nou ja, dan gaat hij weer. Moet ik weer beginnen in het boek Genesis. Wat is die regenboog? Gods trouw, Gods belofte, Gods toezegging. De zekerheid dat wat hij heeft gezegd ook echt gebeurt. Een teken. Een teken van God. Een teken van Gods trouw. Een teken van Gods bemoeienis. Een regenboog op zijn hoofd. En zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En u gaat nu nog maar een keer naar Ezechiël 1 en u zult ontdekken dat ook daar zijn gelaat is als de zon die schijnt in haar kracht. En de voeten zijn ook als zuilen van vuur. U mag ook in Openbaring 1 kijken. Hadden we al in Openbaring 1. Toen de Heer Jezus daar verscheen en Johannes hem zag. En hij als dood aan zijn voeten viel. Weer hetzelfde. Het gaat om de glorie, om de schittering van de Heer Jezus. En dat wordt zomaar in dit hoofdstuk eventjes meegedeeld. Maar als hij verschijnt, verschijnt hij in glorie en in heerlijkheid. Hij verschijnt niet meer als een vreemdeling van Galilea, een man van smarten, vertrouwd met ziekte, Ik noem maar een paar teksten uit het boek Jesaja. Maar hij verschijnt, als hij verschijnt, in glorie en in heerlijkheid, in majesteit en in geweldige schittering. En hij had in zijn hand een geopend boekje. Dat is nieuw. Hij had in zijn hand een geopend boekje. Zo. En hij verschijnt met in zijn hand een geopend boek. Wordt ook een keer boek genoemd soms, maar meestal boekje. Hij heeft in zijn hand een geopend boek en zette zijn rechtervoet op de zee en linker op de aarde. Nu moeten we proberen dit te snappen. Hier staat dat hij zijn beide voeten ergens opzet. Rechtervoet op de zee, linker op de aarde. Nou, u stelt zich voor Scheveningen of zo. Of Egmond, of een van de badplaatsen die wij kennen. En die, oh ja, nou ja, dan halverwege Engeland, daar zie je dan zijn voet staan op de zee. En halverwege Nederland is precies in Veenendaal. Ja, schijnt lunteren te zijn, maar goed. Maar ergens hier in de buurt, daar zou dan de andere voet staan. Want zo groot, zo geweldig is de Heere en zo schitterend is onze Heiland. Als u door zou lezen in dit laatste Bijbelboek, dan ontdekt u dat de zee iets betekent. Als er een beest opkomt uit de zee in hoofdstuk 13, of als in hoofdstuk 17 gezegd wordt dat die zee volkeren zijn, heb ik niet bedacht hoor, dat heeft de Bijbel zelf bedacht. Dan gaat het dus niet zozeer over, nou, daar staat zijn ene voet op de zee en zijn andere voet staat op het droge, want daar is het dan ongeveer. Nee, dan gaat het hier om iemand die verschijnt en aan de ene kant staat hij te midden van de volkeren en aan de andere kant staat hij midden in Israël. Want de aarde is altijd gekoppeld aan het geordende en dat is altijd Israël. Dat zal blijken. Een beest uit de aarde komt tevoorschijn in hoofdstuk 13. En ik zal het dan uitleggen en proberen duidelijk te maken. Dus ik moet nu even een beetje krediet van u vragen. Het is nog een paar maandjes en dan zijn we er. Maar goed, tot zolang een beetje geduld alsjeblieft. Maar feit is dat hier de Heer Jezus openbaar wordt vanuit de hemel met een wolk in schitterende glorie, schittering en heerlijkheid, vuur en zon, schittering. En dat hij zijn ene voet op de zee zet en zijn andere voet op de aarde. En dat betekent in de taal van hoofdstuk 10 dat de Heer Jezus toont dat hem gegeven is alle macht. En dat hij boven alle dingen staat. Ik zou willen dat dat tot ons doordrong vandaag. Weet je, we maken ons misschien zorgen of meneer Bush wel of niet een aanval in de richting van Irak gaat plegen. Sommige politici vinden hem gewoon eigenwijs. Meneer Bush is eigenwijs, zegt men. Want dat kan hij niet zomaar solistisch doen. Daar moet je op zijn minst brede steun voor vragen. Nou, dat doet hij dus niet. Hij gaat toch zijn eigen gang. Of dat nu goed is of niet, dat laat ik even los. Maar dat is wel zo. En we maken ons misschien wel zorgen. En we maken ons op hetzelfde moment zorgen om Israël. Want als dat gebeurt, nou dan is de spanning daar in het Midden-Oosten om te snijden. En dan krijgt Israël het zwaar te verduren. Ze hebben al wat skutraketten vanuit Irak gehad in een vroegere tijd. Maar wat er dan komt, dat laat zich raden. Want de haat in de richting van Israël is enorm. Het is gigantisch. En dat is onze tijd. Maar nu wordt duidelijk dat er iemand is die boven alle dingen staat. En dat wordt gezegd in de samenhang van oordelen, van enorme catastrofes hier op deze wereld. Vreselijke dingen die gaan gebeuren, hoofdstuk 9. Nou, het was vreselijk wat er toen al ging gebeuren. En dat wordt nog nader ontvouwd. Hoofdstuk 16 maakt helemaal duidelijk dat het een bange, hopeloze, bijna hopeloze tijd gaat worden. Maar in die tijd, de tijd van vreselijke oordelen en spanning die te snijden is, is daar iemand die zegt, en ik heb alles onder controle. Het is alsof u, een ander beeld hoor, maar ik wil het even als vergelijking aan u meegeven. Zacharia 1, u kent het boek Zacharia ook uit uw hoofd, want zo bijbelvast bent u. Maar in Zacharia 1, daar ziet u ineens een ruiter op het wit, op een, niet witte paard, rode paard, tussen de mirten staan in het dal. En hij stuurt zijn voskleurige en andere soortige kleurige paarden uit. En die gaan de hele aarde doorkruisen en ze komen terug met een boodschap. Alles is in diepe rust. Alles is onder controle. Het loopt God niet uit de hand. Soms denken wij, Heere God, waar bent u? Er wordt zoveel gebeden voor Israël. O Heere, dat volk, dat krijgt het ja, vreselijk te verduren. En er komen oordelen op een geweldige manier naar hen toe. En we houden ons hart vast. En we bidden. Maar Jeruzalem wordt vertreden door de volkeren, zegt de Bijbel. Er komt nog echt van alles los. Zou de Heere dan gewoon aan de kant staan en zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen. Het loopt me nu echt een beetje uit de hand. Ja, ik had dit willen voorkomen, maar dat ging nu niet. Is onze God zo ongeveer? Nee, zo is hij niet. Hij is de God die zich hier openbaart in zijn goddelijke glorie, in zijn schittering en op hetzelfde moment zegt, en ik heb alles onder de voet. Zowel de volkeren als ook Israël. Alles is onder controle. Wat betekent dat voor jou, voor morgen? Nou, misschien zie je op tegen morgen, misschien denk je van hoe loopt het af? In je werk, in je gezondheidssituatie, in je familie, in je omgeving, in nou ja, wat er maar kan zijn. Hoe loopt het af morgen? De Heere staat boven alle dingen. En degene die hier boven alle dingen staat, is niemand minder dan hij die jou lief heeft. Die zichzelf voor jou wilde overgeven. Die voor jou naar het kruis wilde gaan. Die zijn leven wilde geven om jou blij te maken, om jou gelukkig te maken. Dat geloof je toch? Dat is de enige voorwaarde. Is het moeilijk om te zeggen, Heer Jezus, ik wist niet dat u zo groot was. Is het nu moeilijk om te zeggen, Heer Jezus, u bent geweldig. U die stierf en uw leven liet in een meest vreselijke situatie van het kruis. Maar u bent dezelfde die hier met uw voet op de aarde en uw voet op de zee staat. U bent dezelfde. En u hebt alle dingen onder uw controle. Alles. Niets is buiten hem. En dat is zo'n rustgevend iets. Wat meneer Saddam Hussein ook bedenkt, wat meneer Bush ook doet, wat er zich ook voordoet, maar misschien wat morgen in je eigen gewone particuliere leven voor gaat komen, zou dat buiten zijn controle vallen? Nee, de Heere is boven alles. Dus ik wil zo graag vertellen wie de Heere Jezus is. Grote van zondag, u weet het nog, hè? Toen was hij anders gekleed. Toen zag je niet dat hij zo groot was, zo geweldig was. Maar toen hij dat werk volbracht had, zijn die kleren uitgedaan en die zijn in het heiligdom bewaard. En mensen die ooit de Bijbelstudies voor de tabernakel gevolgd hebben, die weten dan ook wat ik daarmee bedoel. Er komt een moment dat we zullen zien hoe die kleren van toen eruit zien. Hoe? Als je hem ziet staande als geslacht, dan weet je welke kleren hij droeg op de grote verzoendag. En dan zijn die wonden daar. En die zijde is daar. Een lammetje. Letterlijk het verkleinwoord. Staande als geslacht. We hebben dat al gehad toen we openbaring 4 en 5 hebben overdacht. Nu, u en ik, als we geloven in de Heer Jezus. En nog een keer, ik hoop echt dat u dat allemaal ooit een keer in uw leven heel concreet hebt beaamd. Dat u daar gewoon dank u wel voor zei. U en ik die de Heer Jezus kennen, kijken nu naar de Heer Jezus en zeggen, o Heer Jezus, daar staat u in uw glorie. Oh, super. En waar maak ik me dan ongerust over? Wat kan er dan gebeuren? Wat zou er dan in onze levens kunnen gebeuren? Wat zou er in Israël kunnen gebeuren zonder hem? Ook niets. Nul. Want hij heeft zijn voet op de aarde. En ook al gaan ze daar tekeer als wilde beesten, dat kan. Hij heeft zijn voet op de aarde. En hij heeft zijn voet op de zee. En hij is met de wolk bekleed. Hij heeft de regenboog. Zijn toezeggingen, zijn beloften falen nimmer meer. Gaan echt in vervulling. Want hij is zo. En zichzelf verloochenen kan hij niet. Met die God hebben wij te doen. Met die Heer Jezus hebben wij toch een relatie. We kennen hem als onze heiland. En we weten dat hij van ons houdt. En ik wil het gewoon met een tekst uit het boek Hooglied zeggen. Hij is van mij en ik ben van hem. En misschien klinkt het wat emotioneel. Maar ik zou zo graag willen dat je dat voor jezelf ook een keer gaat beamen. En dat je eenvoudig gaat zeggen, Heer Jezus, zo bent u. En ik hou van u. Ja, ik hou van u, zegt een lied uit Opwekking. Ik hou van u. En een ander lied zegt, heel bekend, mijn Jezus, ik hou van u. De Heer Jezus. En hij heeft daar een groot geluid laten horen. Hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. Nou, Johannes wilde gelijk weer zijn computertje pakken. Zo zouden we het vandaag misschien wel gezegd hebben. En gelijk intoetsen. Nee, dat kan niet. Niet opschrijven. Het mag niet. Het moet anders. Dit moet niet opgeschreven worden. Dit moet verzegeld zijn. Met andere woorden, er zijn dingen niet bekendgemaakt. Er is duidelijk iets wat we nog niet weten, wat we ook niet in de Bijbel hebben. En dat betekent dat er altijd meer zal zijn aan onthulling, aan informatie, aan ontdekking, dan wij nu voor mogelijk houden. U krijgt altijd meer. En degene die daar dan staat, de Heer Jezus, die dus op de zee en op de aarde staat, die hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft. En hetgeen daarin is, de engelen, de wezens daar, die de aarde geschapen heeft, en hetgeen daarop is, Israël. En die de zee en hetgeen daarin is, de volkeren. Want zo mag u het lezen, zo moet u het lezen. Dat hij die alles tot aanzijn riep, en alles een plaats, een plek heeft gegeven. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de 7 engelen, wanneer hij bezuinen zal, is ook het volleindigd het geheimenis van God. Gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. Moeilijk. Wat wordt hier bedoeld? Nu, er zijn verschillende geheimenissen in de Bijbel. Paulus noemt zich een openbaarmaker van geheimenissen, van verborgenheden, van mysteries. En dat doet hij op een geweldige manier. Het boek Openbaring is een heel ander boek, maar de brief aan de Efeziërs, de brief aan de Colossenzen, een stukje Thessalonicenzen, maar in elk geval Filippenzen, Efeziërs, Colossenzen. Openbaarmaking van Gods geheimenissen, van Gods verborgenheden, Gods mysteries. Paulus mag dat doen. Hij noemt zich daarom ook een bedienaar van die dingen. Een speciale taak was er voor hem. En wat u daar vindt is uniek, is echt uniek. En ik hoop dat elke gelovige een keer doordrongen raakt van een geweldige zegen die de Heere hem, haar gegeven heeft. En dat is die zegen die Paulus heeft mogen onthullen. Wat is die zegen? Dat u niet alleen gered bent, dat u niet alleen vergeving van uw schuld hebt. Dat is minimaal. Maar de Heere heeft veel meer voor u dan alleen maar schulddelging. Bovendien, de Heere had al een plan met u voor er schuld was. Dat die schulddelging moest komen, ja. Ik verklein het een beetje hoor. Ik wil het werk van de Heer Jezus nooit verkleinen. U kent mij misschien langzaam aan dat ik dat niet graag wil. Maar Gods plan met u dateert van veel, veel eerder, van veel vroeger. Gods plan met u dateert van voor de grondlegging van de wereld. Voor Adam en Eva zondigden. En dat dat probleem moest worden weggenomen, dat is helder. En Paulus mag zeggen, ik zal jullie wat vertellen over de plannen van God, over de geheimenissen van God, over de verborgenheden, de mysteries die er al waren voor Adam en Eva er waren. En die mysteries heeft Paulus mogen onthullen. Bij deze mysteries of geheimenissen gaat het om u, om het plan van God met u. Maar er is een ander geheimenis en daar gaat het hier over, dat is echt heel wat anders. En dat is dit. Kunt u zich voorstellen dat God niets deed toen ze de Heer Jezus afranselden met een geestelplaag? Dat is vreselijk hoor. Als u ooit gelezen hebt wat daar gebeurde, hoe dat ging, dan gaan de rillingen over jouw rug. Alsof je iets voelt van de pijn die hij moet hebben gevoeld. Maar dat God toen niets deed, hè? Als Elia belaagd wordt, in het Oude Testament, en hij zit daar op een berg en er komt een heel peloton soldaten, 53 mensen komen eraan. Sorry, 51 mensen. 51 mensen. Wat komt er dan? Vuur uit de hemel, want als ze een vinger uitsteken naar Elia, boeie, maar daar zijn ze nog niet jarig. Een tweede groep komt. Vuur uit de hemel. En als Elisa belaagd wordt, dan is er een vurige muur rondom hem. Raak er niet aan. Blijf eraf met je tengels. Mijn vertaling, maar dat is wel wat er gebeurde. En toen de Heer Jezus, ze raakten hem aan. Niet alleen een aai over zijn bol, maar een zweepslag over zijn rug. En een kruisiging daarop volgend met immense pijn, menselijk gesproken. En God zweeg. Kunnen ze dat voorstellen? Kunnen ze zich voorstellen dat God, toen ze zo hebben gejouwd, we willen niet dat u koning over ons bent, weg met hem, kruisigen, kruisigen, dat God zich stilhield? Wat zou er gebeurd zijn als een van uw kinderen zo'n lot zou ondergaan als u een kind hebt en u houdt daarvan? En u ziet het gebeuren met uw zoon, nou, dan zou u zeggen, ik doe daar nooit meer boodschappen. Nou, dan zeg ik het maar heel raar, maar ik bedoel, zoiets zou u op zijn liefst gezegd hebben. Zo van, nou, dat is voor mij ook helemaal afgeschreven, dat is over, dat is uit. Dat nooit weer. Ik kom daar ook nooit in, ik zet daar geen voet meer binnen de deur. Zoiets. En dat is nog veel te lief. Maar de Heer Jezus stierf en leed en God hield zich stil. God zweeg. Dat geheimenis wordt hier bedoeld. Want dat is een geheimenis. Dat God zich stil hield al die eeuwen. Dat hij die de zonde niet door de vingers kan zien. Hij die te rein van ogen is om die ene zonde van jou over het hoofd te zien. Dat hij zich stil hield. Waarom ben je niet dood neergevallen toen je voor het eerst zondigde? Als dat wel zou zijn gebeurd, staat hier niemand. Niet één. Ik ook niet. Er was er ook geen preek. Allen hebben gezondigd. En komen tekort of derven de heerlijkheid van God. Maar ze worden om niet gerechtvaardigd. Dan moet God wel eindeloos veel elastiek, eindeloos veel rek gehad hebben in zijn denken. Dat is het geheimenis hier bedoeld. Maar er komt een tijd, en de profeten hebben dat gezegd, dat God stopt met zijn geduld. Dat de tijd van genade voorbij is. En dat het een keer overgaat. Dat geheimenis gaat weg. Dat geheimenis gaat voorbij. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt, dat er geen uitstel meer is. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinigen zal, nou, er komt nog wat aan tusseninformatie. Maar goed, die zevende engel komt u tegen in hoofdstuk 11, vers 15. Daarover een volgende keer misschien. Maar die zevende engel, die moet nog komen. Maar in die tijd is het geheimenis van God voleindig. Gelijk hij zijn knechten de profeten hebben verkondigd. Dat betekent dat God dat ook gezegd heeft. Dat er een moment komt dat de deur dicht gaat. En of dat door Noach, die profeteerde, Henoch, die profeteerde, of dat dus door anderen gezegd is, maar er komt een moment dat God de deur dicht doet. Dat het echt voorbij is. En dat God zich de heilige gaat betonen, wee mensen die dan op aarde wonen. Er is er geen uitstel meer. Eigenlijk moet je dat aan je buren zeggen, beste buurman, ik kan het je niet uitleggen en ik kan die preek ook niet precies doorgeven. Je mag hem gaan downloaden. Nee, schitterend dat het er is. Maar er komt een moment dat God de deur dicht doet. Dat zijn genadetijd voorbij is. Dat het gewoon over is met de verborgenheid, met het geheimenis van God. Wee de mens. dat is de beklemming die hier naar voren komt. En die is heel sterk, vind ik. Heel sterk. En ik weet niet hoe je daarmee moet omgaan. Ik weet alleen dat wij weten de schrik des Heren. De mensen moeten overreden. Laat u met God verzoenen. Dat betekent dat we het moeten zeggen. Nou, Ossenmarkt. Zeg het dan. Zeg het dan. Het geheimenis van God is binnenkort voorbij, man. Ja, dat snapt geen mens hier uit de buurt. Wat moeten die nou begrijpen van het geheim? En als u een uitvoerig verhaal over het geheimenis van God gaat vertellen. Dan, nou, ik denk dat het u niet lukt. En mij ook niet, hoor. Maar dat de mensen al lang weer verder lopen of zo. En toch, dit is motivatie voor de gelovigen. Dit is de drang voor de gelovigen om toch te vertellen van. En toch gaat het een keer anders. Dan gaat de deur dicht. Dan is het geheimenis van God voleindigd. Doe er iets mee. Dat staat hier. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, die hoorde Johannes nog een keer, vers 8. En ga heen en neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel. En hij moet het boek nemen, boekje, dat boek, en hij moet dat gaan eten. In zijn mond zou dat boekje zoet zijn en in zijn buik zou het bitter zijn. En dat doet hij ook. En dat was ook zo. God gaat doen wat hij heeft gezegd. Zo is hij. Bij hem is geen verandering. En dat wat hij toezegde, dat gaat hij echt ook uitvoeren. De Heer is zo. Hier is, nu staat, je moet je dus eigenlijk voorstellen dat de Heer Jezus daar staat. In al zijn volheid en zijn grote glorie en schittering. En in zijn rechterhand dus een geopend boekje. Johannes moet dus naar hem toe gaan en moet dat boekje nemen en moet dat boekje gaan verorberen, moet het boekje gaan opeten. Zoet in zijn mond, bitter in zijn buik. Alles wat God doet, is voorzegd. God doet geen ding of hij openbaart dat aan zijn knechten, de profeten. Ook het feit dat het geheimenis een keer voleindigd zal zijn, is voorzegd, dat zei ik zo pas al. En dat blijkt ook hier. En wij zullen dat woord van God moeten pakken en moeten eten. Ja, het is wel moeilijk. Wat Johannes te doen kreeg, dat hoeven wij toch niet te doen. Nu, het staat niet in de Bijbel om u te informeren wat Johannes precies deed. Het staat in de Bijbel om u te zeggen dat u en ik dit ook mogen of misschien wel moeten doen. En het woord van God is aan de ene kant zoet, aangenaam. Gods beloften, Gods toezeggingen, Gods genade, Gods liefde. Maar als het een verwerking krijgt, als het in je buik komt, dan wordt het iets van bitter. En dan krijgt het een bittere nasmaak. Niet omdat de beloften niet meer zo zijn, niet meer waar zouden zijn of niet meer in vervulling zouden gaan. Maar omdat er ook moeite en pijn mee gemoeid is. En nu moet u niet alleen aan uw moeite en uw pijn denken, maar ook aan Gods moeite en Gods pijn denken. Als u nu zegt, Heer Jezus, super dat u aan het kruis van Golgotha uw leven liet. Nou, dat is zoet, toch? Dat is zoet en aangenaam. Maar als u bedenkt dat dat voor jouw prut en voor jouw verkeerdheid en voor jouw zonde was, dan komt er een bittere nasmaak. Is dat zoete niet waar? Ja, dat is nog steeds waar. Dat is nog steeds echt. Dat blijft echt in zijn volle omvang staan. Maar die bittere verwerkings, maar als het dus in je spijsverteringsorganen komt, als het echt wat doet, dan komt er ook iets van Heer Jezus. Weet u dat we een beetje in gevaar lopen vandaag, mooi weer christenen te zijn, niet alleen omdat we geen problemen willen, omdat we geen zorgen willen, alleen maar alles gladjes willen laten verlopen, maar ook omdat we alleen maar het zoete eruit pikken. Krenten uit de pap heet dat, geloof ik. Die pikken wij. En de pap, die zal dan niet zo zoet zijn, die laten we voor anderen. Maar is het wel eens tot u doorgedrongen hoe ver God is gegaan in zijn liefde voor u? Heeft het u wel eens wat gezegd dat de Heer Jezus op het altaar kwam? Hebben ze zich wel eens verdiept in de grote verzoendag? Ik wil u geen huiswerk geven, maar Leviticus 16, Leviticus 23, probeert u het dus. En probeert u zich eens voor te stellen dat de Heer Jezus voor jou en voor jou alleen, jij was de enige die bestond, of de enige die gezondigd had. Even versimpelen. Maar jij was de enige. En dat de Heer Jezus voor jou in de moederschoot van Maria wilde zijn, voor jou geboren wilde worden in Bethlehem. Geen plaats in de herberg. Voor jou in Nazareth wilde zijn, voor jou op de vlucht wilde zijn, voor jou smaad en hoon wilde incasseren, voor jou wilde lijden, voor jou wilde gekruisigd, gegeesteld, bespuwd worden. Alleen voor jou. Hé, Jezus, wat super dat u. Geweldig. Ik ben een kind van God en mijn zonde is weg en mijn schuld is vergeven. Is dat niet waar? Ja, dat is waar. Ik hoop dat u het elke dag zegt. Maar raakt het u, gij die voorbij gaat, mag ik het eens citeren uit Klaagliederen. Ziet eens wat een smart er is. O hoofd bedekt met wonden. Ik denk dat Bach er veel meer van gesnapt heeft dan wij. Als ik al die passionen beluister en cantates en andere dingen, dan denk ik. Als ik de zeven kruiswoorden naar me toe haal, dan denk ik, die hebben er nog een beetje van gesnapt. Maar wij, zo vluchtig, het is net een soort eau de cologne of parfum. Het is, heerlijk hè. Het vliegt weg, het verdwijnt weer. Maar raakt het u nog? Wordt u nog een beetje bewogen als u denkt aan die Heer Jezus? Gaat u nog wel eens op uw knieën, zegt Heer Jezus? Ik kan mijn tranen niet meer bedwingen. Niet omdat ik niet blij ben, omdat ik een rotdag heb. Ik heb gewoon een hele fijne dag, een hele bijzondere dag. Ik ben gewoon heel blij met u. En de zekerheid van het geloof is mijn hart gaan vullen. En ik weet zeker dat ik in de hemel kom. En ik weet zeker dat het allemaal goed is. En dat ik in de hemel mag zijn en u mag zien. Maar Heer Jezus, ik wil u ook eren. Om wat u hebt gedaan. Om dat wat u wilde doen op dat kruis. Dat is dat bittere. Als het wat doordringt in je geestelijke spijsverteringsorganen. Dan krijgt het een uitwerking. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld is. Maar als het gaat om uw zegen, uw en mijn zegen, uw en mijn glorie straks, en de verschrikkelijke tijd voor Israël, raakt het u dan nog? Doet het u nog iets dat zij door de enorme druk heen moeten? Misschien wel 2/3 nog zal omkomen, ik weet niet eens of ik die tekst helemaal zo mag uitleggen, maar in elk geval velen zullen daar nog sterven. Velen, raakt het u nog? Of is Holocaust gewoon een afgesloten boek? Dat is voorbij, dat was in de Tweede Wereldoorlog en dat komt nooit weer. Nou, vergeet het maar. De duivel is niet veranderd. Die is nog steeds precies als toen. En als het gaat om de volkeren, als het gaat om u en mijn glorie, zit u dan lekker, laat ik maar zeggen, mag ik het zeggen? De zonvloed barst los. In Rijssen, vlak bij ons, waar wij wonen, 4 keer in alle kelders voorgelopen met water. Hè? Even een klein voorbeeldje. Maar stel nu eens dat dat gebeurt en jij zit op een hoog heuveltje. Je hebt je huisje op een terpje gebouwd en jij zit gewoon goed. Ja, ik zit goed. Jongen, ik zit gewoon gebeiteld. En de rest verzuipt bijna. Hou je dat vol? Ja, als dat openbaar wordt, dan zullen mensen zeggen, nou, als dat een vrome hein is, dan hoef ik het geloof niet meer. Ik wil er dit mee zeggen. Stel, jij bent zo geweldig blij en dankbaar met de zegen die de Heere God voor je heeft, dat het je eigenlijk niks meer zegt dat anderen misschien wel verloren gaan. In het oordeel omkomen. Nou, die bitterheid, die verwerking van, dat komt hier naar buiten. En Johannes heeft het boekje gegeten. En ik nodig u uit om de Heer Jezus zo te benaderen. En om te zeggen, Heer Jezus, u bent zo schitterend, zo geweldig, zo majesteitelijk. En u hebt het woord van God, het boek in uw hand. En we mogen het boek eten. We mogen het verorberen, niet in de zin van gulzigheid of zo, maar gewoon naar binnen brengen. We mogen het opeten. Voedsel voor onze zielen. En duidelijk een uitwerking geven in onze levens. Maar waarom heb ik hoofdstuk 11 vers 1 erbij gelezen? Omdat dit eten van een boekje nodig is. Niet alleen om een bitterheid te kennen in je ingewanden, in je geestelijke spijsvertering, maar ook omdat Johannes de norm mocht aanleggen. Hij moest met een riet, een soort maatlat, zo'n soort centimeter of zo, zo'n maatstok, moest hij, een staf gelijk dus, het is een stok, moest hij de tempel van God en het altaar en hen die daar aanbidden gaan meten. Dat ligt ons wel. Wij willen eigenlijk wel iedereen eventjes de maat nemen. En eigenlijk wel zeggen, als je niet denkt zoals ik denk, dan ben je natuurlijk te licht. Of te smal. Of niet lang genoeg. Maar in elk geval klopt het niet. En dat is natuurlijk prachtig. En elke kerk heeft zo zijn eigen maatstok. Dat is echt zo. Ik weet wat ik zeg hoor. En er zitten hier ook echt genoeg die dit volledig kunnen beamen. Die zeggen, oh ja, ja, ja. Ja, die aardige man hoor. Maar hij heeft het licht niet hoor. Maar hij zit niet in onze kerk. Gisteren was ik ergens. Ging over een dominee. Die had gezegd, dat is een predikant. En de mevrouw is naar haar huisje gegaan. Zit in het jaarboekje te kijken van hun kerk. En komt terug. En is helemaal geen dominee. Staat niet in het jaarboekje. Nee. Niet in uw jaarboekje. Zie je wel? Nou? Hadden een stokje, maar dat was alleen maar dat jaarboekje. Dat was op dat moment het meetlatje. En dit kennen we. Dit kennen we echt. En u wilt heel graag even meten of ze het wel goed doen. Anderen doen het niet goed. En u hebt een soort maatlat. En u zult wel eens even meten of het altaar en de tempel en hen die daar en binnen, of die goed zitten, of die het goed doen. Ik zal het anders zeggen. Als u het boekje niet verorbert, stopt u met elke vorm van commentaar. Want u hebt geen poot om op te staan. Sorry hoor. U hebt geen enkel stukje recht om te meten. Om te wegen. Om de norm van God aan te leggen. Dat mag niet. Daar moeten we sowieso heel voorzichtig mee zijn. Er zijn terreinen waarvan we moeten zeggen, dit moet de Heere doen. Dat kan Hij alleen. Hij weegt het verdriet, hij weegt de tranen en doet ze in zijn fles. Wij weten niet wat er in de stille uren is geschreid. Wij weten niet wat er is gebeurd. Wij weten niet van de worstelingen. Wij weten het niet. En we hebben zo snel ons oordeel klaar. Dat deugt niet en dat is fout. Onmiddellijk. Heb u het boekje gegeten? En als u het boekje niet eet, kunt u niet meten. Dat bedoel ik met hoofdstuk 11 vers 1 te plakken bij hoofdstuk 10. En ik wil dat het heel helder wordt. Dat wij op moeten houden met welke vorm van maat nemen dan ook. Dat is van de Heere. En als Daniel mag zeggen in hoofdstuk 5 van dat prachtige boek, gewogen en te licht bevonden, dan zegt hij dit namens de Heere. Daar is een koning, een wereldheerser, gewogen. God heeft het stokje erbij gelegd. En in Ezechiël krijgt Ezechiël een rietstok of een maatlat. En hij mag daar ook weer mee gaan meten. Zo breed, zo lang. Zo is de entree en. Nog even terug. U ziet de Heer Jezus. Het werk is volbracht. U ziet hem in glorie. U ziet hem in heerlijkheid hier. En hij heeft alles onder zijn voeten. Hij spreekt en er komen verborgenheden uit die nog niet openbaar zijn. Die zullen nog openbaar moeten worden. Niemand weet het. En toch wordt gezegd, er komt een moment dat het geheimen is, dat het verborgene van God voleindigd zal zijn. Dat God zich niet meer verstopt achter genade of achter iets. Dat hij zal tonen wie hij is. Berg je dan maar. Want onze God is een verterend vuur. Eten van het boekje. Bitter in je buik uiteindelijk, ook al is het zoet in je mond. Maar als je voor de Heere iets wil doen in deze verschrikkelijke tijd, dan zul je Gods norm moeten hanteren. En dat wordt hier gesuggereerd, dat wordt hier aangeduid. Nu, dit was voor Johannes, maar jij en ik zijn vandaag in dezezelfde wereld geplaatst. En we maken ons zorgen over de ontwikkelingen in politiek opzicht. En we kijken misschien naar Prinsjesdag, aanstaande dinsdag. Het is al uitgelekt, heb ik vandaag begrepen. Maar goed, We kijken, we horen, we luisteren, we hebben onze conclusies en we schudden ons hoofd en we denken aan Bush, we denken aan het Midden-Oosten, we denken aan de ontwikkeling. En hoe gaat dit aflopen? Niemand weet het. Maar één ding weet ik wel, de Heere staat met zijn ene voet op de zee, de Volkerenzee, en met zijn andere voet op de aarde boven Israël. En hij heeft een boekje in zijn hand en hij is bekleed met een regenboog. Gods beloften, Gods toezeggingen gaan in vervulling. Gods trouw is eeuwig en altoos. En hij zegt tegen ons, eet dat boekje nu maar. En vanaf dat moment, en een stuk bewogenheid en een stuk innerlijke verwerking in jouw leven optreedt, kun je misschien ook anderen wat gaan begrijpen. Kun je misschien Gods maatlatje wel eens bij een ander leggen. Maar dan ga je niet meer hard oordelen, dan kom je met een stuk bewogenheid waarvan het geheimenis van God vol is. Want dat geheimenis is bewogenheid, is liefde, is mensen redden, mensen helpen, mensen uit het moeras trekken, niet verloren laten gaan. En dat is nu precies wat hier gebeurt. Zou u willen dat u zo ingezet zou worden? Johannes heeft een enorme taak gekregen. Hij zat in het gevangen, hij zat daar op Patmos, hij kon geen kant uit en hij krijgt dit te horen. En jij en ik zitten vandaag in deze omgeving en we hebben ook dezelfde boodschap naar ons toe voelen komen, horen komen. En de Heere zegt, zet je in je eigen omgeving. Maar het begint met de Heere, u bent groot. En Heere, dat wat u in uw hand hebt, dat wil ik eten. Heere, leer mij alsjeblieft, mag ik het anders zeggen, een beetje populair, om uit uw hand te eten. Want als je uit zijn hand eet, dan ben je heel dichtbij. Dat kan niet anders. En hij zegt, hier heb je mijn stokje, meet het nu maar eens. Maar dan ga je met zijn normen meten en die zijn milder dan jouw normen. Ik heb geleerd wat mensen kunnen doen. En ik heb het zelf ook gedaan. Het was niet goed. Mensen zijn bikkel en bikkelhard. David zei vroeger al, laat me niet vallen in de handen van mensen. En dat snap ik nu. Hoe krijg je zulke mensen veranderd? Door ze het boekje te laten eten. De Heere zegene u. Kom maar bij hem en je leert. Ik wil graag met u bidden. Onze God, onze Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. We hebben gezegd dat we ons niet kunnen indenken dat u zich stilhield toen hij zo behandeld werd. Toen ze hem uit de tempel gooiden, toen ze stenen opnamen, toen ze hem op de steilte wilden storten in Nazareth. Toen ze hem uitjouwden, toen ze tegen hem zeiden dat hij door Beelzebul, de overste van de demonen, de duivelen uitwierp. O Vader, er waren ook momenten dat u zich niet stilhield. Toen hebt u gezegd, dat is hem. Hij is het. We danken u voor de Heer Jezus, Vader. We prijzen u voor de komst van uw Zoon. En ik wil u echt bidden dat niemand hier buiten de Heer Jezus staat. Ik wil ook echt bidden dat wij gedreven zullen worden, gemotiveerd zullen worden door de bitterheid in onze ingewanden, om dat taalgebruik daar maar te gebruiken. Om ook anderen te vertellen van de Heer Jezus. We danken u en prijzen u voor zijn glorie, voor zijn heerlijkheid, voor zijn verschijning in heerlijkheid. We danken u dat u nog steeds geduld hebt, dat u nog steeds verborgen bent. Maar er komt een moment dat u niet langer verborgen bent. We willen u danken, Vader, dat u niet wil dat er één verloren gaat. Misschien zijn het onze kinderen, kleinkinderen, familieleden, broers, zusters, collega's, buren. Zijn die mensen die misschien wel heel sympathiek zijn voor ons. We willen u vragen of ze de Heer Jezus zullen leren kennen. We prijzen u in zijn naam. Amen.